Hey, goed dat je er bent. Zij ook voor het woord vanmorgen? Oké, okay, nice. Top. We gaan eerst even bidden. Yes. Lieve Vader God, Heer. Dank u wel dat u hier bent. Dank u wel dat u deze ruimte vult met uw Heilige Geest. Heer, ik bid, Heer Vader, dat u het harten mag raken vandaag. Heer, dat het niet mijn woorden zullen zijn die ik spreek. Maar dat u door mij heen spreekt, Heer. Jezus, Heer, dat u centraal mag staan, deze dienst. Amen.
Amen.
Amen. Hey, we zitten in een prekenserie One. Gewoon één. En één. Één. En de vorige preken waren allemaal echt vet goed. Ga die gewoon even allemaal terugluisteren. Ze staan gewoon op de podcast. Of je kan een hele dienst terugkijken als je daar zin in hebt. Mag natuurlijk ook. En Robert heeft erover gesproken. Mama, Annemiek en Rian. En die waren gewoon echt hartstikke goed. En nou ja, in zo'n prekenserie heb je dus allemaal titels, onderwerpen waarover je kan gaan spreken. En ik kreeg de titel, onderwerp, hoop. En ik kwam erachter dat het woord hoop niet iets in mij tot beweging bracht. En ik probeer een beetje te ruilen. Hey Rian, jij spreekt over liefde. Mag ik dat hebben? Nee. En wat het mooie is, ik had het eerst even voor mezelf moeten preken. En ik spreek het nog steeds op mezelf, maar ik spreek het net zo hard tegen jullie. Hoop, heel feitelijk gezien. Wat is hoop? Hoop is een diepe drijfveer in het menselijk leven. Het is de kracht die ons in beweging houdt. Hoop verwijst naar het verlangen en de verwachting dat de toekomst betere of een wenselijke uitkomst zal brengen. Zelfs wanneer de huidige omstandigheden moeilijk of onzeker zijn. Veel mensen vinden steun in hoop, om een houvast te hebben. Ik denk dat we allemaal wel iets hebben waar we ons aan vasthouden. Of dat nou ons inkomen is, dat we goed rond kunnen komen. Of een vriendschap. Anders ben ik echt alleen. Ik vind je eigenlijk niet leuk, maar dan heb ik wel iemand. Dat gevoel. We hebben allemaal een manier van hoop. En als we gaan kijken naar verhalen in de Bijbel over hoop, dan zijn dat er heel veel. En ik dacht, oh, die is leuk, die is leuk. Het eerste wat in me opkwam was Abraham en Sarah. Ik dacht, ja, daar ga ik het niet over hebben. Vind ik zo voor de hand liggend. Past heel erg bij mij. Ik wil het liefst alles anders doen dan de rest. En elke keer in mijn tijd met God dacht ik, nee, het moet over Abraham en Sarah gaan. En God sprak tot mij op een manier dat ik misschien nog niet zo eerder had ervaren. Als we al langer een volgeling van Jezus zijn, kennen we dit verhaal. Ik ga er daarheen, daarheen. Ja, oh baby, yay. Hoop. Maar als je echt een verlangen hebt om van God te horen, dan luister je. En dan maakt het verhaal, wat je misschien al vaker hebt gehoord, niet uit. Dit is het levende woord. Dat blijft leven. Het spreekt voor jou anders, Florian, dan dat het voor Nout spreekt. Amen. Ik neem even een slok water, want gisteren ben ik dus in de Efteling geweest. En mijn stembanden vinden dat heel prettig. Maar het was leuk. Goed, als we denken aan verhalen van hoop van Abraham en Sarah, dan denken we vaak aan het verhaal dat verteld werd. God kwam bij Abraham, deed een belofte, Die belofte die kwam uiteindelijk uit. Sarah baarde een baby. Ze was 100 jaar oud. Maar ja, toen kon dat nog allemaal. Maar daar gaan we vandaag verder op in. Want vandaag krijg je 4 lessen die we samen uit hoop kunnen halen. En we gaan best wel wat Bijbel lezen. Dus ik zou zeggen, als je een papieren Bijbel hebt, pak hem er alvast even bij. Het kan zo zijn dat we in één keer het boek open doen. Op het moment dat je niet verwacht. Nou, we gaan ze eigenlijk lezen in Genesis 12, vers 1. Ik leg hem alvast even open. En God roept dan naar Abraham, toen heette hij nog Abram. En later pas kreeg hij de naam Abraham. Hij riep hem om zijn land, zijn familie, alles wat hem zekerheid bood, achter te laten. En naar een onbekend land te gaan trekken, wat God hem uiteindelijk zou wijzen. We gaan hem 2 keer lezen. We lezen hem eerst nu even samen. Genesis 12, vers 1 tot en met 2. De Heer zei tegen Abraham: trek weg uit je land. Verlaat je familie. Verlaat ook je naaste verwanten. En ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen en je naam veel aanzien geven. Een bron van zegen zul jij zijn. Laat ons nou even inbeelden. Jij bent Abraham. Of je nou even je ogen daarvoor moet dicht doen of niet. Kijk, wij weten natuurlijk het uitkomst. Maar beeld je even in dat jij Abraham bent. Dat je niet weet hoe het verhaal afloopt. Dat God tot je komt, je een belofte geeft. 75 jaar oud bent, een vrouw hebt die niet meer vruchtbaar is. En God geeft je dit woord. Ik ga hem nog een keer lezen, dat je even in dat perspectief kan komen. De Heer zei tegen Abraham: trek weg uit je land. Verlaat je familie. Verlaat ook je naaste verwanten. En ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen en je naam veel aanzien geven. Een bron van zegen zal je zijn. Verlaat je familie. Verlaat je huis. Laat je auto staan. Creditcard, laat hem thuis. Je komt met niks. En je gaat naar waar God het van je vraagt. Eigenlijk is dit de eerste les die we kunnen leren van hoop. Dat hoop een belofte is die God geeft. Hoop begint met het vasthouden aan de belofte van God. Zelfs als de omstandigheden er niet naar zijn. Als er tot jouw leven is gesproken, dingen die je misschien helemaal niet snapt, dromen waarvan je denkt, is dit van God? En het wordt bevestigd. En je snapt er niets van. Mag je vasthouden aan die belofte. En hoop is iets heel anders dan optimisme. Als je optimistisch bent, is dat heel fijn, denk ik. Want je staat wat positiever in het leven. Leuk voorbeeld. Laat ik even nu eentje verzinnen. Veel jonge gasten, voetbal. Stel, de Graafschap, noem maar even wat. Staat 3-0 achter, maar bekende Graafschapspeler André Gedien? Oh! Oh! Weten we geen namen? Ik ook niet hoor. El Jebli? El Jebli komt erin. En dan weet je gewoon, ach, El Jebli komt erin. 3-3. Mooi, maken we 3-4 van. Geen enkel probleem. Het is een optimistische gedachte, want je kijkt naar de omstandigheden, hoe die het best kunnen uitpakken. Hoop is iets anders. Daar maken de omstandigheden niks in uit. Dat is eigenlijk wel een beetje een vraag die ik je wil stellen. Zijn er op dit moment situaties in je leven waar je niet volledig hoop in durft te leggen? Maar je vast blijft houden aan optimistische gedachtes? Omdat we anders zelf de grip er niet over kunnen houden. Misschien heeft dat te maken met je werk. Ik ga niet iets anders zoeken, want ik heb het hier best goed, maar ik vind het niet leuk. Maar misschien heeft het te maken met je inkomen. En ik zit eigenlijk wel in de bijstand, maar als ik dit ga doen, ja, is dat dan wel zo eerlijk? Of heeft het te maken bij vriendengroepen? Als ik hierbij blijf staan, heb ik tenminste mensen en dan ben ik niet alleen. Want God wil toch ook niet dat ik alleen ben? Maar is dat daadwerkelijk het plan van God voor jouw leven? Dat was dus de eerste les. Hoop is een belofte. Maar hoop wordt vaak beproefd. Hoop wordt vaak beproefd. Voor Abraham en Sarah duurde het echt heel lang voordat er überhaupt iets gebeurde. Ze wachten samen tot het kind wat God hen beloofd had, dat dat kwam. Maar dat kwam nog niet. En uiteindelijk waren ze zo wanhopig dat ze zelf wat hadden bedacht. Sarah stelde voor aan Abraham dat hij een kind zou krijgen met zijn slavin, die heette Hagar. En daaruit werd Ismaël geboren. Maar dat was niet God zijn plan. Hoe vaak doen wij dit niet in ons eigen leven? Dat we het lot in eigen handen nemen. Ja, ik kies nu gewoon ervoor dat ik even... Het is echt maar te veel even om gewoon me te committen nu. Dat is ook prima, hè? Maar hoe vaak doen we dit niet omdat we zelf een verlangen hebben in ons leven? Ik wil graag dit, maar als ik dit nu doe, dan kan ik daar nu niet komen. Dus ik stop ermee en ik kies voor iets anders. Maar dat is eigenlijk niet wat God tot je gesproken had. Of het plan wat hij voor je had. Dat jij je verslaving in stand houdt. Of je pijn uit je verleden in stand houdt. Is niet het plan van God voor je leven. God heeft een toekomst voor jou met hoop. En hoe gek het ook eigenlijk klinkt als je dit leest en begrijpt dat je denkt, oh fijn. Zelfs de meest hoopvolle mensen zijn ook wanhopig. Want als we heel eerlijk naar onszelf zijn, zijn we zelf net zo vaak desperate, om het even zo te noemen. Voor iets. Ik ga even dit plakkertje eraf halen, want die knakt de hele tijd. Ondanks alles, onder teleurstellingen wat je hebt, blijft God daarin altijd dezelfde. Je zei het net zo mooi, God heeft altijd al gezegd, ik hou van je. En dat is altijd. Maar wanneer komt het terug? Ga verder lezen in Genesis 17, vers 1 tot en met 7. Toen Abraham 99 jaar was, verscheen de Heer aan hem en zei: ik ben God, de ontzagwekkende. Ik ben God, de ontzagwekkende. Komma, punt. Ja. Richt je steeds naar mijn wil en leid een onberispelijk leven. Ik wil met jou een verbond aangaan En ik zal je veel, heel veel nakomelingen geven. Lees ik nog een keer vers 2. Ik wil met jou een verbond aangaan en ik zal je veel, heel veel nakomelingen geven. Abraham boog zich diep neer en God sprak. Ik doe jou deze belofte. Je zult de stamvader worden van een menigte volken. Je zult voortaan niet meer Abraham heten, maar Abraham. Want ik maak je de vader van vele volken. Ik zal je bijzonder vruchtbaar maken. Er zullen veel volken uit je voortkomen. En onder je nazaten zullen je koninginnen zijn. Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen. Met alle komende generaties een eeuwigdurend verbond. Ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen. Gaan we door naar Genesis 18 vers 1 tot en met 14. Waarin het verhaal weer verder gaat. De Heer verscheen opnieuw aan Abraham bij de eiken van de Mamre. Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent. Toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit naar hen toe. Hij boog diep en zei, Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan. Ik zal wat water voor u laten halen, zodat uw voeten kunnen wassen. Maak het u hier onder de boom intussen gemakkelijk. Ik zal ook iets te eten brengen, zodat u weer op krachten kunt komen voordat u verder gaat. Daarvoor bent u immers bij uw dienaar langsgekomen? Ze antwoordde, dat is goed. Ga uw gang. Abraham haastte zich naar de tent, naar Sara. Vlug, zei hij. Drie scheppen fijn meel, maak deeg en bak brood. Ik moest hier zo om lachen, even by the way. Dit is een side note. Ik zei het ook in de eerste dienst. Toen herkenden mensen het half. Hebben we allemaal wel eens, als we als vrouw zijnde thuis zijn en dan komt je man. Ja, ik heb toch even Piet uitgenodigd. Gaan voetbal kijken. Hebben we nog wat lekkers in huis? Nee? Oké. Okay. Schreven wij de Jonathan hoor, absoluut niet. Maar gaan we verder, vers 7. Daarna snelde hij naar de kudde, zocht een mooi kalf uit dat er mals uitzag en gaf dat aan een knecht die het onmiddellijk klaarmaakte. Hij haalde boter en melk, nam het gebraden kalf en zette alles aan zijn gasten voor. Terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan onder de boom. Waar is Sara, uw vrouw? Vroegen zij hem. Daar in de tent, antwoordde hij. Toen zei een van hem, ik kom over precies een jaar bij u terug. En dan zou uw vrouw Sara een zoon hebben. Sara, die in de ingang van de tent stond, achter de man hoorde dat. Nu waren Abraham en zij op hoge leeftijd gekomen. En de jaren dat een vrouw vruchtbaar is, lagen al ver achter haar. Daarom lachten ze in zichzelf. Zou een zwangerschap voor mij dan nog weggelegd zijn, dacht ze. Ik ben immers verwelkt en ook mijn mannen zo oud. Toen vroeg de Heer aan Abraham, waarom lacht Sara? Waarom vraagt ze zich af of ze op haar leeftijd nog wel een kind ter wereld kan brengen? Is ook maar iets voor de Heer onmogelijk? Op de vastgestelde tijd, over precies een jaar, kom ik bij je terug. En dan heeft Sara een zoon. En dan heeft Sara een zoon. Voor God is helemaal niks onmogelijk. Of je nou niks hoort, als dat je beproeving is. Of dat je gevoel hebt dat je misleid wordt, dat dat je beproeving is. Een beproeving kan voor iedereen weer anders zijn. Maar voor God is niks onmogelijk. Dus de tweede les die we kunnen leren van hoop. De beproeving van hoop. Eigenlijk is het hoogtepunt van het verhaal van Abraham en Sara dat God zijn belofte vervulde in Genesis 21, vers 1, vers 7. Vers 1 tot en met 7. De Heer zag om naar Sara zoals hij had beloofd. Hij gaf haar wat hij had toegezegd. Sara werd zwanger en baarde Abraham op zijn oude dag een zoon. Op de vastgestelde tijd die God hem had genoemd. Abraham noemde de zoon die hij had gekregen en Sara hem gebaard had, Isaak. En hij besneed Isaak toen deze 8 dagen oud was, zoals God hem had opgedragen. Abraham was 100 jaar toen zijn zoon Isaak werd geboren. God maakt dat ik kan lachen, zei Sara. En iedereen die dit hoort, zal met mij meelachen. Iedereen die dit hoort, zal met mij meelachen. Isaak was een kind van een belofte. Maar hij was slechts een voorafschaduwing van het kind, alle hoop voor de wereld zou brengen. Jezus Christus. Jezus Christus. Onze hoop is. Dat wij weten hoe iets afloopt hier in het boek. Maakt het voor ons zelfs nog makkelijker om onze hoop gevestigd te hebben in God. Omdat we weten dat God zich aan beloftes houdt. De vreugde die Sara ervaarde, dat is de vreugde van de vervulde hoop. De geboorte van Isaak was het teken dat God hun hoop niet beschamend zou maken. Zoals Paulus ook schrijft in Romeinen 5, vers 5. Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest die ons gegeven is. God zijn trouw in het verleden, dat is wat hoop biedt voor de toekomst. Je blikt vooruit door achterom te kijken naar het karakter van God. Je blikt vooruit door achterom te kijken naar het karakter van God. Derde les die we kunnen leren, de vervulling van de hoop. En ik ervaar op dit moment dat je hier zit en dat je het begrip hoop heel goed begrijpt. Maar dat je het niet eigen wil maken. Omdat het te kosten gaat van je eigen ik. Te kosten gaat van hetgene wat jij gebouwd hebt. En waarvan je weet dat je eigenlijk afstand mag gaan doen. Ondanks dat jouw gevoel daar niet naartoe is. Maar dat maakt het ook. Je omstandigheden hoeven er niet te zijn. Maar je hebt een belofte wat God je heeft gegeven. En hij heeft hem aan je openbaard. En hij zegt, dit is de tijd, lieverd. Dat je echt volledig alles in mijn handen legt. Zo dadelijk ook wat wij gaan doen, het dopen. Jouw oude ik, Levi, blijft hier. Maakt niet uit wat je daar voor een pijn misschien wel in voelt. Maar God zegt, ik zie jou. En ik ga je neerplaatsen op een plek waarvan je het niet verwacht. En jouw onkunde, dat maakt niet uit. Want God voegt toe aan waar wij als personen te weinig in zijn. De ultieme vervulling van hoop is Jezus Christus. Het verhaal van Abraham en Sara wijst uiteindelijk naar de grote vervulling van Gods belofte. Jezus Christus. Isaac was een kind van een belofte. Maar hij was slechts een voorafschaduwing, wat ik net vertelde, van de grote belofte. Jezus Christus. En in hem is die vervulling van hoop. Want in Jezus heeft God het diepste probleem van deze aarde, de zonde, opgelost. Hij heeft ons een nieuwe toekomst gegeven. Eeuwig leven in zijn aanwezigheid. Dat betekent niet dat het hier en nu niet belangrijk is. Dit is heel belangrijk. Want waar bouwen we aan? Het koninkrijk van God. Dus we leven nu in de verwachting van iets wat nog niet zichtbaar is. Maar we weten dat het zeker is. Amen. Leven in hoop is God blijven vertrouwen. Zelfs als de beloftes nog niet zichtbaar zijn. Maar met één ding. Onze ogen gefocust op hem. Zullen we samen gaan staan? We gaan zo bidden. En ik wil het eigenlijk op een andere manier doen dan we normaal meestal doen. Ik wil vragen of we samen gaan bidden. Omdat we samen één familie zijn. Samen zijn we kerk. En ik ervaar dat er genoeg mensen zijn, dat er twee groepen zijn eigenlijk. Dat er genoeg mensen zijn die weten wat hoop voor hen inhoudt. En daar bij ons staan. Maar toch niet zekerheid voelen. En het optimistische gedachten vast blijven houden. Om niet volledig voor God te gaan. En mensen die heel veel twijfel ervaren. In Jezus. Door wat ze hebben meegemaakt. Maar weet je wat zo mooi is? God was alles schoon. Dus jouw verleden, lieverd, mag je loslaten. God wast je weer schoon. En als we zo dadelijk samen gaan bidden, dan wil ik vragen of je eigen situatie die hopeloos is, of waarin jij hoop bent kwijtgeraakt, of waarin je aan het verzwakken bent, of je dat wil benoemen naar God. En als je op dit moment niks kan vinden, dan heeft Robert het prachtige, hoopvolle berichten opgenoemd wat gebedspunten zijn. Waar we samen voor gaan staan. En dan bid je daarvoor. Waarom? Samen staan we in een eenheid. Als kerk. En staan we naast elkaar. Dus ik wil met je gaan bidden. Bid maar mee. Heer Vader God, Heer. Heer, voor u is niks onmogelijk, Heer. Heer, elke situatie maakt u niet uit, Heer Vader God. Heer, u doorbreekt elke muur als het moet, Heer. Om dicht tot uw recht te komen, Heer. Heer, en ik bid Heilige Geest, Heer. Heer, voor de hopelozen onder ons, Jezus. Heer, dat het mag gaan leven in hun vader, Heer. Heer, dat u zich opnieuw mag openbaren, Heer. Heer, dat u daadwerkelijk mag gaan spreken in levens, Heer. Dat mensen uw stem mogen gaan verstaan. Heer, maar niet alleen dat, Heer, vader, Heer. Heer, maar dat ze door de beproevingen heen komen. Heer, dat u zich opnieuw openbaart aan mensen. Heer, dat ze zich opnieuw mogen vastklampen, Heer, aan uw woord. Heer, dat ze het woord mogen vastpakken, Heer. Heer, mogen verslinden elke dag dat ze leven hier op deze aarde. Heer, omdat ze op uw karakter willen gaan lijken, Vader, Heer. Heer, dat we u meer als u mogen zijn. Heer, en op dit moment, Heer Vader, Heer, bid ik, Heer, dat de stappen gezet mogen gaan worden in geloof. Heer, dat we de angst achter ons mogen laten. Dat we het los mogen schudden van onze ruggen. Dat mijn verleden niet maakt wie ik nu ben. Heer, dat u ons schoon was, Heer. Dat u ons een puur voor u neerplaatst, Heer. Heer, en boven alles. Dat met al wat in ons is, dat we u mogen blijven prijzen. Dat we uw naam groot mogen maken. Want het draait niet om ons, Jezus. Het draait alleen maar om u. Heer, dank u wel, Heer Vader, dat we samen als familie, Heer, mogen vieren, Heer, dat mensen hun leven volledig aan u gaan geven, Jezus. Wat de vreugde die we daarin vinden, Heer. De vreugde van hoop. Dank u wel. We gaan er gewoon een feestje van maken. Dat er gewoon mensen mogen gaan dopen. Dat ze gewoon weer volledig bij God horen. Amen. Amen. Amen.